Nou, we zijn inmiddels aangekomen bij avond, als het goed is, 33, maar het kan ook wezen, ja, 33. Romeinen 14, en dat is een schitterend onderwerp en ook heel precair, heel breekbaar, heel gevoelig. Want er wordt vandaag nog wel een hele, ja, verkeerde uitleg hiervan gegeven, waardoor we dus eigenlijk weer op een verkeerd pad komen. Maar ik wil ook niet te ver doorslaan. Nou, of de ene of de andere kant. Dus we willen graag een evenwichtig uitleg hebben. Maar we gaan het eerst lezen. 12 versen deze keer. En we beginnen in Romeinen 14 vers 1. Wat nu de zwakke in het geloof betreft, neemt hem aan. Niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. De een gelooft alles te mogen eten, maar wie zwak is, eet alleen groenten. Laat hij die eet niet hem minachten die niet eet. En laat hij die niet eet niet hem oordelen die eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie bent u dat u andermans huisgenoten oordeelt? Sorry, andermans huisknecht oordeelt. Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. En hij zal staande gehouden worden, want de Heer is machtig hem staande te houden. Want de een stelt de ene dag boven de andere dag, maar de ander stelt alle dagen gelijk. Ieder zij in zijn eigen denken te volle verzekerd. Wie de dag in acht neemt, neemt hem in acht voor de Heer. En wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na voor de Heer en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, want hetzij wij leven, wij leven voor de Heer. Hetzij wij sterven voor de Heer. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer. Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat hij zou heersen, zowel over doden als over levenden. Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Dus zal ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, we zijn eigenlijk al best ver in de behandeling van deze brief, Romeinen 14. En we zijn aangekomen in het praktische leven. We hebben natuurlijk een heleboel hoofdstukken gelezen over de genade van God, de ontfermingen van God. En het is het grote verlangen van God, het grote verlangen dus ook van de apostel Paulus, hè, dat onze levens overeenkomen met onze roeping. En onze roeping is dat wij uit deze wereld zijn geroepen door God. En dat wij aan zijn zoon zijn verbonden, die in de hemel is. En dat ons gedrag niet mag zijn zoals dat van de wereld. De wereld waarvan de Heer Jezus zegt, hè, zij zijn dood, laat de doden hun doden begraven. Maar ook de schrift zegt dat toen wij dood waren in overtredingen. We moeten niet vergeten, de wereld ligt in de boze. En dat is mij de laatste tijd nog weer steeds meer duidelijk geworden. De wereld heeft de Heer Jezus verworpen. De wereld heeft hem gekruisigd. De wereld heeft hem gehaat. De wereld haat hem nog steeds. En door hem te kruisigen heeft de wereld bewezen, heeft de mens bewezen volkomen verdorven te zijn in alles wat ze denken en doen. En ook al kunnen wij nog zo onder de indruk zijn van nature van wat mensen doen of denken of vinden, Gods woord zegt, zij zijn dood. En ook wij waren dood. Amen. Wij wandelden ook in onze eigen begeerte, onze eigen gedachten. Ik weet dat nog heel goed van mezelf. Ja, dat is gelukkig al een hele tijd geleden, maar er kwam niet veel goeds uit voort. En nu mag je gewoon weten, door zijn genade, daaruit getrokken te zijn. En verbonden te zijn met Christus, onze lichamen zijn leden van Christus, hè? Dat hebben we de vorige keer ook gezien. En dus zijn we niet meer van onszelf. En ik weet nog wel, toen ik net tot geloof kwam, dat iemand dat een keer voorlas, hè, van verheerlijk God met uw lichaam, want u bent niet meer van uzelf. Hm. Dat was toen nog een hele beangstigende gedachte, want je komt net tot bekering. Dus je denkt, nou, dat gaat wel heel ver, hè? Maar als je nu de Heer Jezus beter hebt leren kennen, dan vind je dat alleen maar heerlijk. Dat je bij hem hoort, dat je van hem bent en dat je ook in jouw lichaam hem wilt eren. Verheerlijk dan God met je lichaam. En we hebben dat ook gelezen in Romeinen 12, weet je nog, in vers 1. Dat is eigenlijk de kerntekst van het hele stuk wat volgt tot aan het einde. Dan zegt hij, ik vermaan u dan broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. En onze lichamen, daarvan zegt Paulus, ze zijn vernederd en sterfelijk. Ik hoorde de laatste voorganger nog zeggen over die lichamen van ja, je hebt in je lichamen heb je wel te maken met lijden en met tekorten, maar het gaat toch nog wel een stukje dieper, want onze lichamen, daarvan zegt de schrift dat in Romeinen 8, die lichamen zijn dood vanwege de zonde. Onze lichamen zijn nog niet verlost. En daarvoor is dat lichaam ook nog steeds onderhevig aan ziekte en aan allerlei problemen, omdat in dat lichaam die oude natuur nog zit. En dus is het heel belangrijk dat onze lichamen, zoals dat staat in Romeinen 13, hè, in vers 14, dat daar Christus wordt gezien. Doe de Heer Jezus Christus aan. En hoe doe je dat dan? Dat is niet een actief iets, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken, wordt vervuld met de geest. Er staat niet in de schrift, vervul uzelf met de geest of verander uzelf in uw denken. Dat kunnen we namelijk niet. Het is een passief iets wat je overkomt, maar waarvoor jij jezelf openstelt. Dus word vervuld met de Heilige Geest. Dat is niet iets waar ik iets aan toe kan bijdragen, behalve dan dat ik mijzelf openstel voor wie de Heer Jezus is, via het woord van God. En zondag zei nog iemand dat tegen mij, van het is eigenlijk altijd via het woord van God, hè? Geestelijke zegeningen, altijd via het woord van God. Als je in het woord van God bezig bent, dan merk je gewoon, dit is de wereld waartoe ik behoor. En als je dat woord van God negeert en je gaat een tijdje lang je voeden met allerlei andere zaken, dan proef je gewoon dat lichaam weer zijn eigen zaken gaat doen op een gegeven moment. Hè? De begeerte en de werkingen van het lichaam beginnen toch weer een beetje hun behoeften te laten merken. Dus dat is heel belangrijk, dat we de Christus aandoen, de Heer Jezus, door het woord van God te lezen. En dat niet alleen individueel, maar juist ook samen. En daarom is het zo belangrijk, hebben we de vorige keer gezien, om, hoewel we de overheid onderdanig zijn, toch te blijven samenkomen. En als dat verboden zou worden in de toekomst, zou best kunnen, dat de regering zegt, je mag als gelovige niet meer samenkomen. Ja, dan krijgen we toch een situatie waarbij dus zelfs bekeuringen worden uitgedeeld aan mensen die wel samenkomen. Maar het is wel mijn overtuiging om het te blijven doen. Want niet alleen het woord van God, persoonlijk toegepast in je eigen tijd, maar juist ook dat in anderen te zien, hè? En dat met anderen te bespreken geeft een geweldige stimulans om door de geest te leven. Nou, in hoofdstuk 12 ging het over de relaties binnen het lichaam van Christus, weet je nog? We zijn leden van elkaar, het is één lichaam, maar er zijn toch wel vele leden. En in hoofdstuk 13 ging het over ons gedrag als mensen in relatie tot een wereld, waardoor wij heen op weg zijn naar het Koninkrijk van God. En in hoofdstuk 14, dat is heel belangrijk, gaat het over het leven als onderdanen in het Koninkrijk van God. Want dat kun je in vers 17 lezen. Want het Koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want wie Christus daarin dient, zie je dat? Dient. Die is voor God welbehagelijk en bij de mensen beproefd. Dus in hoofdstuk 12 het lichaam van Christus, hoofdstuk 14 het Koninkrijk van God. Nou, er is vandaag een bepaalde stroming binnen de behoudende evangelische Bijbelse kring, die nogal wantrouwend is tegenover dat thema Koninkrijk van God. Want zodra dat woord Koninkrijk van God de kop op steekt, dan zeggen ze altijd dat is voor Israël. Dat is niet zo. Wij leven vandaag ook in het Koninkrijk van God, maar het is een onzichtbaar Koninkrijk. Want iedereen die Christus dient, die zich onderwerpt aan het gezag van de Heer, die bevindt zich in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.
Amen.
Ja, hè? En onze levens zijn niet alleen leden van zijn lichaam. Onze lichamen zijn niet alleen leden van Christus, maar we hebben ook nog eens een individuele verantwoordelijkheid om de Heer Jezus te dienen. En daarom gaat het in dit hoofdstuk over, hij dient de Heer, maar hij dient ook de Heer. Als hij persoonlijke opvattingen heeft die niet overeenkomen met jouw persoonlijke opvattingen, heb jij niet je als een rechter te stellen over die persoon, want hij heeft te maken met zijn Heer. Ja, daar gaat het hoofdstuk over. Maar dan komt er een heel belangrijke toevoeging. Het gaat hier over persoonlijke overtuigingen die hulpmiddelen zijn vanwege het geweten. Maar het gaat niet over morele zaken of ongehoorzaamheid aan het woord van God. Daar gaat het niet over. We moeten dit dus niet toepassen, hè, aanvaard elkaar en minacht je broeder niet en oordeelt je broeder niet, als het gaat om mensen die moreel gezien in leer of in leven een scheve schaats rijden. Daarvoor kun je niet Romeinen 14 gebruiken. En zeggen van, ja, weet je, luister, die broeder die gaat vreemd of hij heeft andere opvattingen over het huwelijk, noem maar wat. Maar goed, het gaat zijn eigen Heer aan, dus ik mag daar niet over oordelen, daar gaat het hier niet om. Dan zegt 1 Korinthe 5, oordeelt hen die binnen zijn. Als iemand een leer heeft over Christus die niet klopt, kun je niet zeggen, ja, nou ja, zijn eigen idee, het gaat zijn eigen Heer aan. Nee, dan zegt de schrift, als iemand de leer van Christus niet brengt, ontvang hem niet in je huis en begroet hem niet. Ook als iemand de gezonde leer ondermijnt, door te zeggen, ja, maar in onze gemeente gaan we de Sabbat vieren, of we gaan, noem eens wat, we gaan in de geest vallen. Dan ook zeg je niet, ja, maar dat is zijn opvatting. Dus het gaat zijn eigen Heer aan. Daar gaat het hier allemaal niet om. Het gaat hier over mensen die in hun geweten niet vrij zijn en dus zwak zijn. En dus nodig hebben bepaalde uiterlijke zaken die niet de morele kant van het christendom raken of de leer of de gezonde leer, dat ze die gebruiken om hun geloof handen en voeten te geven.
Mag ik het vragen? Is dat er niet voornamelijk te maken met de Joden dan? Die natuurlijk heel erg uiterlijke dingen van de Joden.
Zeker.
Is dat alleen op hun van toepassing dan? Is het dan niet alleen op hun van toepassing?
Nee.
Het had ook te maken met die mensen die, die uit die heidenen komen en de afgoden hadden gediend.
Ja, dat was daar natuurlijk.
En dan op geloof komen.
Nou, in Rome had je twee groepen. De Joodse gelovigen, zij waren nog in hun geweten niet vrij van, ja, maar ik mag dat vlees niet eten en ik moet de Sabbat houden, weet je wel. De heidenen, die kwamen uit de afgodische achtergrond, die hadden er helemaal geen moeite mee. Want die wisten, dat zijn de afgoden en daar ben ik nu vanaf. Maar voor de Joden was het een godsdienst door God gegeven. Dus daar kom je nog niet zo makkelijk van af. Maar vandaag hebben we dat nog niet zo sterk in onze kringen. Maar vandaag heb je wel mensen die zeggen, ja, maar de zondag. Kijk, de zondag, dat is een dag, daar ga ik niet fietsen. Ik, SGP zet zijn website op blanco. Want, nee, maar dat is voor het geweten. Hè? En de vraag is, hoe gaan we om met zulke mensen die zo'n dag boven de ander zetten? Of je hebt ook christenen die zeggen, ik ben vegetariër. Ik eet alleen groenten, letterlijk vers 2. Want ja, ik kan het niet over mijn geweten krijgen om vlees te eten. Dat past niet bij mijn opvatting over wie God is. Nou ja, dan zeg je, oké, moet ik zo'n persoon minachten? Of moet ik zo'n persoon... Nee, dat heeft allemaal niks te maken met een moreel kwaad. Het is een gewetenskwestie. Nou, de sterken, dat zijn de mensen die zijn volkomen vrij in Christus. Ik hoop dat jullie dat allemaal zijn en ook de mensen die luisteren. Yes. Dat je mag weten, al het voedsel wat ik eet, tast mijn relatie met God nul en te nooit niet aan. Oh, maar ook alle dagen zijn gelijk. Ja. Ik kijk, we hebben de dag van de Heer, de dag van de zondag, maar dat is niet een heilige dag of zo. Ik mag ineens op zondag, mag ik niks.
Een vraagje over voedsel.
Zeg je?
Een vraagje over voedsel, daar hebben we wel een probleem mee. Halal vlees.
Ja, kun je gewoon eten.
Ja. Dan denk ik bij mezelf, ja, is dat islamitisch voor gebeden of zo? Dan, ja,
geen enkel probleem. Ja hoor.
Ja, maar als je daar nou moeite mee hebt in jouw geweten...
Juist! Dan doen? Nee, dan niet.
Dan niet.
1 Korinthe...
Ja.
1 Korinthe 10 gaat meer over dat onderwerp. Als vlees aan de afgehouden offert is, kun je het gewoon eten. Tenzij je broeder daardoor verloren zou kunnen gaan. Hè, zegt hij in hoofdstuk 8 vers 11 zelfs, geloof ik. Dus we hebben hier te maken met het geweten van mensen. En als je dus de Romeinen 1 tot en met 11 tot je laat doorwerken, dan weet je, niets kan mij scheiden van de liefde van God. God heeft mij geroepen tot heerlijkheid. Ik ben dood voor de zonde. Ik ben levend van God in Christus. Mijn voedsel kan mij niet scheiden van die positie. Maar ook niet de dagen, want ik ben uit deze wereld genomen. En ik ben nu levend van God in Christus. Mijn leven is nu daar. Ik ben verborgen met Christus. Mijn leven in God, hè, dat is Colossense 3. En alle dagen zijn gelijk. Ik bevind mij niet meer onder religieuze bepalingen. Want ik ben volkomen vrij. En mijn geweten wordt geoefend door het geloof door bepaalde dingen wel of niet te doen. Maar dat heeft niks met kwaad te maken, want als je het hebt over moreel kwaad, nogmaals, dat is belangrijk, als je je broeder zegt tegen jou van ja, luister even kerel, ik vind dat het goed is en Romeinen 14 zegt, je mag niet over mij oordelen. Dan hebben we een probleem, want dan gebruiken ze, de zwakken gebruiken Romeinen 14 voor hun eigen voordeel. Als ze daarmee het kwaad willen goed praten, hè. En sterker nog, als de zwakken zeggen, ja, maar luister, wij willen de Sabbat vieren, want dat vinden wij belangrijk, en dus moet je maar aanpassen aan ons, staat Romeinen 14, dan ook dat is niet waar. Want Romeinen 14 is gericht tot de sterken, niet tot de zwakken. En dus moet de sterken de zwakken verdragen, en natuurlijk de zwakken de sterken ook, maar de zwakken mogen natuurlijk nooit alle lijntjes uitzetten. Want de gemeente is geroepen tot vrijheid, en oudste van de gemeente behoren blijkens Titus 1 vers 9 de gezonde leer te kennen en die gemeente in de vrijheid te houden. Maar als er iemand in die gemeente komt die de rest wil brengen tot zijn zwakke standpunt, ook dan zeggen we, Romeinen 14 is daar niet van toepassing. Het gaat hier om een individuele zaak tussen iedereen en zijn of haar Heer. Ja? Nou, hopelijk is dat een beetje helder. En het gaat dus uiteindelijk om de geest waarin we met elkaar omgaan. En ik pleit voor een duidelijke lijn. De waarheid en de liefde. De waarheid betekent degene met wie ik avondmaal vier, want dat is ten diepste gemeenschap, hè? Dat zijn mensen die naar eer en geweten zich van moreel of listellig kwaad onthouden. Als iemand dat willens en wetens niet doet, kan ik met zo'n persoon geen omgang hebben na 1 of 2 waarschuwingen. En een sectarisch mens moeten wij verwerpen naar de eerste of de tweede waarschuwing, Titus 3 vers 10. Dus iemand die sectarisch in de gemeente bezig is, door groepen te vormen, die moeten we aanspreken, moeten we verwijderen. Uiteindelijk, dat is de waarheid. De liefde zegt, ik moet iedereen in een geest van liefde aanvaarden, als hij of zij in zijn geweten een andere overtuiging heeft wat betreft zijn handen en voeten geven van zijn persoonlijk geloofsleven. Heb je het? Dat is de liefde. Maar je mag dus nooit zeggen, oh, de Bijbel zegt aanvaard elkaar. Dus nou ja, als die graag wil vallen in de geest en met vlaggen wil zwaaien in de gemeente, dan moet het gewoon aanvaarden. Want dat is zijn overtuiging. Nee, waarom niet? Dat gaat in tegen de gezonde leer. En sterker nog, het brengt mensen op een pad wat uiteindelijk wegvoert van de Heer. Want het heeft ook weer te maken met gedachten over demonen en over geestelijke macht enzovoort. En dan moeten we dus altijd dat evenwicht bewaren, snap je? Hoe moeilijk het is?
Onmogelijk tegenwoordig.
Nou ja,
laat ik zeggen, in de gemiddelde gemeente.
Ik zou niet willen zeggen onmogelijk. Maar als de beginselen van het begin af waren vastgehouden, namelijk mannen met moreel gezag erkennen als oudste, in plaats van, nou, maar wij vinden dat wel een fijne broeder en die gaan we dan oudste noemen. Ja. 2, vrouwen zwijgen in de gemeente, in die zin geen leerstellig onderwijs geven of gezag hebben. Vrij belangrijk. 3, alle mensen aanvaarden die naar eer en geweten moreel en leerstellig bij de gezonde leer blijven. En alles te buiten houden, buiten de tafel van de Heer, wat daar niet mee in overeen is. Want een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Verkeerde omgang bederft goede zeden. Als je één persoon accepteert aan de tafel van de Heer die samenwoont, dan kan je er vergif op innemen dat binnen 10 jaar... driekwart van de mensen in de gemeente samenwonen normaal vindt. Zo gaat het gewoon. Snap je? Dus als die beginselen van het begin af aan waren vastgehouden, dan is het mogelijk. Maar dat is dus niet meer zo.
Mocht je er eentje weten, mij de buurt kort
vragen. Ja, die vraag krijg ik vaak, ja. Dus is mijn advies, dat weet je wel, zoek gelovigen op die de Heer dienen uit een rein hart. Zoek zoveel mogelijk gelovigen op. Heb omgang met ze. En breek het brood op de eerste dag van de week met een aantal van hen als het kan. En scheid je niet af van hen die de Heer willen dienen uit hun rein hart. Daar moet je zoveel mogelijk mee omgaan, uit welke kerk ze ook zijn. Maar zodra je echt een gemeente wil vormen, wat mijns inziens vrij onmogelijk is bijna inderdaad vandaag, een gemeente met oudsten, dan krijg je altijd weer een beweging die afwijkt van het woord van God. En daarom zegt 2 Timotheus hoofdstuk 2 een belangrijk principe, dat we onszelf moeten reinigen van die vaten tot oneer. En dan zij die de Heer aanroepen uit een rein hart, waar ze ook vandaan komen, die mensen moet je opzoeken. Met hen moet je over de Heer Jezus praten, met hen moet je bidden, met hen moet je samen het liefst brood breken als het mogelijk is. En dat is de weg, denk ik, zelf. Ja? Dan gaan we nu naar vers 1. Wat nu de zwak in het geloof betreft. Neemt hem aan. Nou, dit, ik zeg het nog maar een keer, wordt vaak verkeerd gebruikt. Mensen denken, als iemand maar een christen is, dan moet ik hem aannemen. Dan moet ik dus omgang met zo'n persoon hebben in de gemeentelijke betekenis van het woord. Wat hun geestelijke conditie ook maar is, ik moet hem aannemen. Maar dat staat hier niet. Ja? Het gaat hier om zwakken in het geloof. Wat is het geloof? Het geloof is de overlevering van alle waarheden die we hebben ontvangen in het Nieuwe Testament. Maar als iemand daar nog zwak in is, nog niet in de vrijheid staat van Christus, dan moet ik zo'n persoon gewoon aannemen. Als mijn broeder zegt, ja, op zondag, sorry, ik ga op zondag niet met jou fietsen, want ik mag niet fietsen. Wat moet ik dan doen? Moet ik hem dan minachten? Wat een sukkel, hij snapt er nog niks van. Nee, ik moet zo'n persoon aanvaarden in het geloof. Sterker nog, ik moet zo'n persoon ook niet meer uitnodigen om samen te gaan fietsen. Dat zegt 1 Korinthe 10, dat is de liefde. De liefde gaat uit dat ik mijzelf een stukje inlever. Want de sterk in het geloof beleeft zijn geloof voor God. Maar hoeft niet per se die vrijheid te etaleren in het bijzijn van een zwakker. Dus daarom zegt 1 Korinthe ook, ja, als iemand zwak is in zijn geweten en hij schotelt jouw afgodenvlees voor, moet je dat niet eten. Want hij zou dan wel eens door dat afgodenvlees, dat jij dat eet, denken, oh, dat kan ik dan zeker ook eten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld alcoholisten, die komen tot bekering. En jij gaat daar even 2 biertjes naar binnen hijsen. Dan denkt zo'n persoon, nou, die heeft vaak over de Heer Jezus, maar die heeft dus geen moeite met alcohol. Nou, dan kan ik ook wel wat drinken. En vervolgens komt hij weer terug in zijn verslaving. Dus ik moet wijs zijn en zo'n persoon niet verleiden door mijn vrijheid op dat gebied te etaleren. Snap je?
Ja.
Dat is de moeilijke weg die we hier hebben. Ieder is verantwoordelijk in zijn keuzes voor de Heer. Maar het moet niet over morele zaken. Daar blijf ik dus heel stellig in. Hè? Want wie de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Zegt 1 Korinthe 3. Elke persoon die binnen een gemeenschap, waar de tafel van de Heer centraal staat, het breken van het brood, elke persoon die daar moreel kwaad vertegenwoordigt, vandaag heel actueel. Ja, ik vind homoseksualiteit wel kunnen. Vind ik wel kunnen in de gemeente. Want ik vind dat, hoe noemen ze dat ook alweer? Dat het een veilige gemeente moet zijn. Nou, als veilig bedoeld wordt in de zin van, het wordt geaccepteerd als ik straks met mijn vriend samen in de gemeente kom en ik ga ook met zo'n persoon een relatie aan, dan vind ik dat niet veilig. Dan is dat onheilig, toch? Mm-hmm. Als met veilig bedoeld wordt, ik mag in die gemeente mijn worstelingen hiermee publiek maken? Dan zeg ik ja, graag. Toch? Hetero mensen die worstelen, hè, bijvoorbeeld alleenstaande, die kunnen ook wel eens worstelen met bepaalde seksuele verlangens, lijkt mij. Dus dat moeten ze niet voor zichzelf houden. Dat moet ook niet van de preekstoel af roepen. Maar met mensen bespreken in de gemeente, prima. Dat is veilig. Zonder dat je wordt afgewezen. Want, zegt Galaten 6, ziende op jezelf. Hè? Je moet ook weten dat je zelf niet zo sterk bent in die dingen. Maar als het betekent, een veilige gemeente is een gemeente waarbij iemand van hetzelfde geslacht met een ander kan trouwen, dan zeg ik nee, stop. Dat willen we niet, want de wijsheid die van boven komt is allereerst rein. Maar dit wordt een item, hoor, de komende jaren. Dit wordt echt een item, want nu al is in Krimpen aan de IJssel een dominee, die had een brief geschreven binnen de gemeenteraad over dit onderwerp, en dat is in de Telegraaf terechtgekomen. Nou wordt die man belaagd door demonstranten, en in Ermelo, vlakbij hier, zijn SGP-posters beplakt met regenboogstickers.
Ja, kan je dat?
Ja, en als wij dus als gemeente straks, want we hebben allemaal online diensten, hè? Iedereen kan het checken wat er allemaal geroepen wordt. Als wij online gaan zeggen, homoseksualiteit is niet naar de gedachte van God, dan kan ik je op een briefje geven dat binnenkort al dat soort clubjes gesloten worden. Ja. Want dat in de hele lijn van Black Lives Matter en noem het allemaal op.
Dat is ook heel makkelijk, hè?
Ja.
Je computeralgoritme nog alles laten checken, herkennen, spraak en tekst.
Ja.
En een lampje gaat op.
Dat gaat gebeuren, ja. Echt waar. Omdat de gevoeligheid over alles wat maar ruikt naar discriminatie, behalve als je een christen bent, dan mag je nou belachelijk gemaakt worden. Ja. Dat maakt niet uit. Maar op dit vlak wordt het heel moeilijk voor ons. Ja. Dus daar gaat het hier niet om. Een zwakke in het geloof is iemand die dus hulpmiddelen nodig heeft, paaltjes nodig heeft voor zijn geloofsleven. Oh ja, dat niet eten, die dag. Als ik dat maar een beetje doe, dan is mijn geweten voor God gerustgesteld. Hij is nog niet in de vrijheid van het volbrachte werk van Christus. Dat is natuurlijk wel fijn als wij als sterke, ik hoop dat jullie sterk zijn, dat eventueel kunnen uitleggen aan zo iemand. Maar het gaat hier wel om hem aan te nemen als iemand die dat voor de Heer doet. Het gaat er dus niet om zo iemand zomaar te laten. Zeg, nou, prima. Want Apollos en Priscilla en Aquila, die legden Apollos ook de weg van God nauwkeuriger uit. Dat mag altijd. Proberen uit te leggen wat die vrijheid inhoudt. Maar als iemand nog niet zover is, neemt hem aan als zijnde een dienstknecht van de Heer. Ja? Nou, even kijken. Niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. De zwakken moeten niet denken, let op, dat hun aanneming door de sterken een goedkeuring was van hun visie. Niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. Dus als een sterke tegen zo'n zwakke zegt, bijvoorbeeld de zondag, hè? Ik mag niet fietsen op zondag. En de sterke zegt, broeder, ik aanvaard jou als een kind van God, een dienaar, dienstknecht van de Heer. Dan is dat niet voor die zwakke een signaal, oh, mijn visie klopt. Dat niet. Het is niet om te beslissen over twijfelachtige vragen. Dat aannemen van die zwakke betekent niet een goedkeuring van zijn positie. Daar gaat het niet om.
Daarom moet je me ook gelijk vertellen hoe jij erover denkt.
Ja. Juist. Ja. Uiteraard. Ja. Helemaal mee eens. En het is mooi dat God de sterken gebruikt, die zelf vroeger ook zwak waren. Hè? Want laten we eerlijk zijn, vroeger waren we ook niet allemaal gelijk helemaal in de vrijheid. We hadden ook allerlei dingetjes die ons geweten nog belemmerden, waardoor we onszelf beschuldigden en onszelf teleurstelden. Maar nu we in de vrijheid zijn, mogen we weten dat we ook door anderen zijn gebruikt om hier te komen. En mogen wij dus ook weer gebruikt worden door de Heer om die zwakken verder te helpen. Even kijken. Vers 2. De een gelooft alles te mogen eten. Dat is de sterke. Er is niets wat we niet mogen eten. Nou is er wel een groot probleem met Handelingen 15. Want daar staat dat ze toen in dat conflict met die wettische mensen hebben besloten dat we van het verstikte en dat wat bloed heeft, dat mogen we niet eten. Nou zijn er vandaag twee groepen. De ene groep zegt, je mag alles eten behalve die twee dingen. En je hebt een groep die zegt, maar ook dat mag je eten. Dat was toen alleen voor die situatie. Nou, ik ben zelf geneigd in die laatste groep zitting te nemen. Want er staat alles in vers 2. Ja? En Paulus schrijft in 1 Timotheus 4, want al het door God geschapen is goed. En niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen. Want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Dat wil niet zeggen overigens dat je alles moet eten. Hè? Want er zijn heel veel dingen niet zo gezond. De reine dieren, de onreine dieren was ook niet voor niks. Maar het gaat hier om jouw geweten voor God. Er is, als ik iets eet waar bloed in zit, dan is mijn geweten ineens... Nee, want ik geloof dat ik alles mag eten. Het is niet zo dat ik het opzoek. Maar varkensvlees... Noem het allemaal op. Al die zaken waarvan God tegen zijn volk Israël zegt, dit is onrein,
zijn
voor het lichaam niet zo best. Ja. Maar het gaat hier dus om het geweten.
Ja,
ja? Dat is een verschil.
Ik eet dus geen vlees waar het bloed in zit, want het Deuteronomium staat er. Het zit leven in de bloed.
Ja, ik snap je. Ja.
Dat vind ik toch een heel...
Dat is een dingetje.
Ja, dat vind ik voor mij de doorslag geven, dat je dus eigenlijk het leven nog dit eet.
Ja.
Ja. En daar dat wij dus eigenlijk gewoon zeggen van, dat doen we dus gewoon niet.
Nou, dat is prima. Ja. De Heer Jezus zegt in Marcus 7, even kijken. Toen hij opnieuw de menigte bij zich had geroepen en zei hij tot hen, hoort allen naar mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem kan verontreinigen. Wat uit de mens gaat naar buiten, dat is het wat de mens verontreinigt. Vers 17 van Marcus 7. Toen hij van de menigte in huis was gekomen, vroegen zijn discipelen hem naar de gelijkenis. En hij zei tot hen, bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet dat alles wat van buiten in de mens gaat, hem niet kan verontreinigen? Dus tegenover God, want de mens is al in zichzelf verontreinigd. Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik. Het gaat in het toilet naar buiten, waardoor hij alle spijs en rein verklaarde. En hij nu zei, wat uit de mens naar buiten gaat, dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mens gaan naar buiten de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand. Al deze boze dingen komen van binnenuit voort en verontreinigen de mens. Zie je dat? Dus dat is, de een gelooft alles te mogen eten. Nou, even met uitzondering van die ene vraag, hè, over dat bloed, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar alles is dan gewoon alles wat daar buiten valt. Maar wie zwak is, staat hier, en nou komt er iets vreemds. Heel vreemd. Ik heb daar nog geen antwoord op kunnen vinden. Ik heb ook niet zoveel tijd gehad om vanochtend hiermee bezig te zijn. Maar er staat, eet alleen groenten. Maar dat is apart, want de Joden mochten best vlees eten. Dus waarom staat hier dan, eten alleen groenten? Dus ik hoop daar nog binnenkort wat dieper op in te gaan, op te zoeken. Maar het doet mij wel denken aan de huidige vegetarische geest. Hè? Mensen zeggen, ja, maar ik eet geen vlees. Hier staat precies hetzelfde, eet alleen groenten. Nou, Paulus schrijft, alles wat in de vleeshal werd verkocht mag je kopen. 1 Korinther 10 vers 25, God heeft het zelf bevolen. Vlees, Genesis 9 vers 3, Handelingen 10 vers 12. Maar waar het mij even om gaat, er is niets in onze eetgewoonte dat ons in een andere positie bij God brengt. Ja,
precies.
Ja? Dat geweten van ons, als het gaat om een heilig God, is eens en voor altijd gereinigd van dode werken, zegt Hebreeën. Ik geloof dat het hoofdstuk 9 is of 10. En dat is het volbrachte werk van Christus. Dat is de vrijheid. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. En Romeinen 8 vers 1, er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Dus wat ik ook eet, het zij door gebed en het woord van God, hè, dat verontreinigt mij niet. Ik ben niet meer... in de elementen van de wereld, op deze wereld gelden al die religieuze bepalingen. Of je nou een hindoe bent, of een boeddhist, of een islamiet, dat mag ik niet eten. Dat is heilig. Die dag is geweldig. Die dag is boven die ander. Dat is allemaal religie van de wereld. En wat heeft God gedaan? Hij heeft de gelovigen uit die wereld getrokken, in een hele nieuwe setting geplaatst. De sfeer van de opstanding. En in die sfeer van de opstanding hebben wij een voedsel als Christus zelf. En als we dat gaan leren zien, zullen we ook met respect omgaan met onze aardse voedsel, maar niet meer in het geweten worden aangeklaagd als wij iets eten dat buiten het oud-testamentische systeem valt, want alles is rein verklaard door God.
De mensen die daar tegen zijn, die komen met Genesis 29. Hè?
Ja, lees maar voor.
En God zei, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op de hele aarde is, aan alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, en dat zal u tot voedsel dienen. Daar halen ze dat vandaan.
Genesis hoeveel?
Genesis 1,
vers
29.
Ja.
En hevel zijn die dingen erin, van, nou, die willen gewoon geen vlees meer eten. Ja. Maar degenen die werken daar in principe zijn, die komen dus met,
maar,
met
dit. Lees nou eens Genesis 9, vers 3 voor. Want dat is natuurlijk na de zondvloed.
Ja, we hebben overal alles eten, dat weet ik.
Ja, maar waarom zou dat zijn?
Dat is daar vijandig, ja. Ja, maar ja, goed, dan willen die mensen niet aan.
Nee, dat klopt.
9 vers 3.
Ja.
Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.
Ja, alles waarin leven is. Want na de zondvloed, toen de mens bewezen had in alles verderfelijk te zijn, heeft God als het ware gezegd van nu moet je iets eten waarin leven is. Dat moet je dus doden, zodat jij voeding krijgt. Basis van het leven na de zondvloed is een offer. Is een, de dood van iets anders, van een ander. Daarmee gaf God al aan dat onze, ons voedsel is uit het sterven van een ander. Een dier, hè? Later de offers. Maar dat is in principe al Gods reden om vlees te eten. Maar even los daarvan hebben we daar natuurlijk een zootje van gemaakt, bio-industrie. Als je op grond van dat soort argumenten vegetariër bent, vind ik ook prima hoor. Het gaat daar in Romeinen 14 helemaal niet om. Kijk, onze dochter zegt ook van, het is zo droevig wat met al die dieren gebeurt. Ik eet geen vlees meer.
Maar eigenlijk is het wel zo. Ik kan wel zien dat God het dus ingesteld is, dat het dan ten goede van ons is. Want degene die alleen vegetarisch is, die God helemaal ongezond worden hoor.
Ja.
En dan moeten ze pillen gaan slikken om weer gezond te worden. Ik bedoel, wat ben je daarmee bezig?
Ja.
En God heeft dat gegeven voor iedereen, ook voor onze gezondheid, net zo goed.
Klopt. Ja. Nou, mee eens. Ja. Ik bedoel, ik eet liefst zelf geen varkensvlees. Komt wel eens voor, maar ik doe altijd rund of kip of weet ik, dat soort dingen. En ook een beetje met mate, hè? Dus niet te veel. Maar je hebt gelijk, het is door de Heere God zelf ingesteld.
Want typisch dat het na de zondvloed is, hè? Toen is de aarde radicaal veranderd.
Ja,
ja.
En ook onze,
nodig
en ook onze lichamelijke samenstelling, want de mensen leefden ook steeds korter. Dus er is een dramatisch verschil gekomen tussen die twee situaties. Maar goed, de overtuigende vegetariër is dus hier een zwakke, hè? Eet alleen groenten. Nou, vers 3. Laat hij die eet, dan komt iets belangrijks. Niet hem minachten die niet eet, en laat hij die eet niet hem oordelen die eet. Wat zien we? De zwakke, dus dat zijn de mensen die wettisch denken, hebben altijd oordeel. De sterke heeft geen oordeel. De sterke heeft minachting. Minachting betekent, tjonge, wat jammer dat hij dat nog niet begrijpt. Ik vind het een beetje sneu. Dat is minachting. Maar een wettisch persoon heeft altijd oordeel over degene die in de vrijheid staat. Daarom kon Kain ook Abel niet uitstaan. Hè? En Ismaël Isaac niet. Dan moet je maar eens opletten, wat staat er op het einde hiervan? Want God heeft hem aangenomen. Dat wordt gezegd tegen de zwakke. Hoe moeilijk is het voor wettische mensen om te geloven dat iemand die in de vrijheid leeft behouden is? Heel moeilijk. Want ze denken, ja, die kerel die leeft helemaal buiten de wet. Dus die is gewoon verloren. Hij houdt zich niet aan dit, hij houdt zich niet aan de zondag, hij houdt zich niet aan de, wet, aan de dagen van de week, weet ik veel, aan de Sabbat. Of, nou ja, de Joden die hadden de Sabbat. De Heer Jezus liep ook overal tussendoor. En oordeel, oordeel, oordeel. Een wettisch mens heeft oordeel. Maar een geestelijk mens heeft liefde. Dat is wel een groot verschil. Daarom staat ook, want God heeft niet hen allebei, maar hem aangenomen. Dus die zwakke moet leren dat die mensen in de vrijheid, die zijn helemaal niet met die dagen bezig, die eet alles, maar hoe kan dat? Is een gruwel voor zo'n persoon. Ja, hij heeft hem aangenomen, God heeft hem aangenomen. Is voor zo'n persoon bijna onmogelijk om dat te geloven.
Maar bij die tweede keer en laat hij die eet, ben je niet het woord niet vergeten?
Waar?
In die zin, en laat hij die eet niet hem oordelen die eet.
Even kijken, laat hij die eet niet hem oordelen die eet. Staat er toch? Nee, die eet.
Nee, en laat hij die niet eet.
Oh ja.
Hem oordelen.
Nou, dat ik heb het, dat moet niet eet staan. Ik heb het gewoon gekopieerd van de telos. Maar het is inderdaad weggevallen. Goed punt. Laat hij die niet eet. Niet hem oordelen die eet. Dat heb je goed gezien.
Ja,
scherp. Scherp hoor. Ja, er is iemand heel gruwelijk wakker vanmiddag. Laat hij die niet eten. Ja, er staan wel eens foutjes in die... Ik heb zo'n vertaling op mijn computer staan. Dan knip ik en plak ik het in. Ja? Nou. De christelijke vrijheid houdt in dat we geen enkele rekening hoeven te houden met restricties die behoren tot het jodendom. Betreffende eten of heilige dagen. Ik zal het iets uitbreiden. We hebben geen enkele rekening te houden met godsdienstige restricties, zoals die voor de aarde geldt. Want de mens die een religie opricht, komt altijd met die dingen, met uitzondering van God zelf, die het jodendom heeft ingesteld. Maar dan staat erachter, tenzij het is vanwege het geweten van de zwakken. Daar moeten we wel rekening mee houden. Dus...
Ik vind dat minachtig, ben ik het niet mee eens.
Ach.
Nee. Want ik vind het helemaal niet minachtig. Als ik iemand weet, die ja, maar... nog niet in die vrijheid staat,
ja,
dan ben ik daar heel bedroefd over.
Ja, maar er staat toch niet dat de sterker de ander minacht, maar laat hij hem niet minachten. Dus dat doe jij al.
U zei net, in het begin zei u, als je dat dus, dan minacht je hem. Als je het dus daar niet mee eens bent, dan minacht je hem.
Oh, ja, nee,
dat ben ik dus helemaal niet mee eens.
Nee, dat is niet zo.
Ik vind het hartstikke verdrietig. Joh, jammer toch dat je dat eigenlijk nog niet ziet, want je hebt hem niet die vrijheid, die blijdschap.
Nou, wat zei je?
Ja. Ja.
Nee. Dat is geen minachting.
Nee. Ik bedoel ook niet dat... Ik heb het dan verkeerd geformuleerd. Niet elke sterke minacht de zwakke.
Ja, zo zei je het net wel, hè?
Ah, excuus. Mag jij zeggen, hoor. Nee, maar ik heb dat ook niet. Dat ik minacht. Maar het was dus kennelijk in Rome wel zo. Dat er was dus een... Dreigde dus een scheuring te ontstaan in die gemeente. Tussen zwakke en sterke. En Paulus heeft al die hoofdstukken gebruikt om te komen tot het punt... Kijk nou eens naar die ontfermingen van God. Hij heeft de vijanden lief gehad. Hij heeft dit en dat gedaan. Hij gaat Israël herstellen. Ja. Maar nu heb ik het even over jullie persoonlijke gemeente. Over de sfeer waar jullie in zitten. Pas op voor die minachting in je hart. Dat is even het punt. En dat is natuurlijk niet altijd het geval. Dat klopt. Maar de oordelen vanuit de zwakke naar de sterke. Dat zien we toch wel vaak, hoor. Ik heb dat natuurlijk zelf ook wel meegemaakt. Als mensen zagen dat ik me niet hield aan... bepaalde dingen die zij dan heel belangrijk vinden. En de laatste 2-3 jaar is dat bijvoorbeeld heel sterk opkomen zetten met de christelijke feestdagen. Hè? Dus kerst, Pasen, Pinksteren zijn voor de meeste gelovigen echt bijzondere dagen. Dan gaan ze van paas best naar de kerk. Ze beleven die dienst ook weer heel anders dan een normale dienst. Ze zijn helemaal, kerst is het hoogtepunt van het jaar. Pasen, dan moeten we met z'n allen weer... Of Pinksteren moeten we met z'n allen opwekkingen, weet ik van allemaal. En ik heb dat gewoon niet. Dus het is niet zo dat ik die mensen minacht, hoop ik. Maar aan de andere kant vinden mensen het wel heel vreemd dat ik daar niet zo veel mee heb. Met al die dagen. Ik bedoel, ik vind het zelfs verdrietig dat op kerst er 2 keer zoveel mensen in de gemeente zijn vaak dan normaal. En dat ineens dan het een heel bijzondere dag is. Terwijl elke zondag, de eerste dag van de week... Je zou moeten verheugen om de Heer groot te maken. Maar goed.
Dat is dan geen minachting, want als je ergens verdriet om hebt, dat is meer uit liefde, toch?
Ja, zeker. Maar ik bedoel eigenlijk vanuit de mensen die dat wel heel belangrijk vinden, die vinden dat dan raar, dat jij die dagen dan helemaal niet... Hè, want Ik was een keer bij een gemeente en ik had een bijbelstudie over de christelijke vrijheid. En toen zei ik, moet je nou kijken naar jullie eigen boekje van deze maand. Dat was december. Overal zie ik Maria met het kindje en de kribbe en nog een keer de kribbe en allemaal kerst dit, kerst dat. Dat geeft al aan dat je toch nog die dagen heel belangrijk vindt, die de wereld ook belangrijk vindt eigenlijk, toch? Maar ik zei dat een beetje voorzichtig, maar het kwam niet zo goed over. Het is altijd lastig, mensen die vinden dat dan een soort aanval op hun manier van doen. Maar dat was het niet. Ik vind het gewoon jammer dat men dan zoveel waarde hecht aan kerst. En er werd ook nog letterlijk in de dienst gezegd, fijn dat we er allemaal zijn. We gaan ook weer denken aan de geboorte van onze Heer Jezus. Terwijl de schrift zegt, doe dit tot mijn gedachtenis en dat je de dood van de Heer verkondigt. Maar zijn geboorte, staat dat nou? Daar hoef ik helemaal niet aan te denken. Het gaat juist om zijn dood, zijn opstanding, snap je? Dus zo zit ik er een beetje in. Nou goed, vers 4. Wie bent u dat u andermans huisknecht oordeelt? En nu gaat Paulus dus een voorbeeld gebruiken, waarbij hij eigenlijk zegt, elk individuele discipel, elke discipel, staat onder het gezag van zijn Heer. We moeten even goed onthouden dat als we het hebben over het lichaam van Christus, dat het collectief verhaal is. Maar als het gaat om keuzes, dan hebben we het met het Koninkrijk van God te maken. Want elke discipel heeft met zijn Heer te maken. Individueel. Yes? En daarom mogen wij niet de plek van de Heer overnemen door te oordelen over die persoon zijn motieven. Laat ik het even zo zeggen. Of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Maar let even op, vers 4 gaat over de zwakken. Want de sterke oordeelt niet, maar die minacht. Maar wie bent u dan zwakke, die andermans huisknecht oordeelt, zie je dat? En of hij staat of valt, gaat zijn eigen Heer aan. Met andere woorden, de mensen die heel wettisch denken, hebben in hun hart al besloten of bepaald dat zo'n persoon valt. Dat hij niet, nou, dat is geen goede christen, snap je? Maar hij zegt hier tegen die zwakke, ja, of hij nu staat of valt, dat gaat gewoon zijn eigen Heer aan. Daar heb jij niks mee te maken. En dan staat er ook nog bij, hij zal staande gehouden worden. Dat is voor de zwakke bijna onmogelijk. Wat? Hoe kan dat nou? Hij houdt zich niet aan de zondag, hij houdt zich niet aan dit en hij eet allerlei soorten dingen. Oh, wat verschrikkelijk. Dus voor de Joodse gelovigen die werkelijk dacht dat God die dingen had ingesteld. Ja, die dacht, ja, die heidenen, die doen maar wat, weet je wel. En dan zegt Paulus tegen ze, hij zal staande gehouden worden. Want de Heer is machtig hem staande te houden. Ja? Nou, vandaag wordt dit hoofdstuk ook toegepast op de vaccinatie. Ja, dan zeggen ze, ja, als iemand zich wil vaccineren. Daar ga ik niet over oordelen, want dat is zijn eigen keuze. Dat is op zich waar hoor, trouwens. Maar daar gaat het hier helemaal niet om. Het gaat hier niet over dat soort zaken. Het gaat hier over religieuze dingen die ik nodig heb om mijn geloof staande te houden. Dat is een zwakke. Of zo'n persoon zich laat vaccineren of niet, dat staat helemaal buiten dit hoofdstuk mijns inziens. Want hier gaat het gewoon om zaken die God zelf had ingesteld, waar die mensen nog niet los van waren. In de vrijheid. En vaccinatie staat helemaal buiten onze religieuze wereld. Dat is gewoon.
Wat zei je eigenlijk, hè? Van, iets van buitenaf kan de mens niet verontreinigen.
Nee.
Dus eigenlijk dat dan ook niet.
Nou, niet als het gaat om onze positie voor God. Nee. Dan kan je natuurlijk wel je lichaam verontreinigen. Dat,
ja, maar bedoel je dat voor positie?
Het gaat om je positie. Dus iemand die zich laat vaccineren, waarvan wij dan denken, tjonge, wat stom misschien, die zal echt wel door zijn Heer staande gehouden worden. Mm. Snap je? Maar het valt mijns inziens niet binnen dit hoofdstuk, nee. Dat soort thema's. Ook niet. Nou goed, ik ga eventjes hem op de pauze duwen, want ik wil nog even een koffie. Dan gaan we zo weer verder.
Ik begin,
ja. Nou, vers 5. Vers 3 gaat over eten, vers 5. Want de een stelt de ene dag boven de andere dag. Maar de ander stelt alle dagen gelijk. Ieder zij in zijn eigen denken te volle verzekerd. Nou, even nog over dat eten, voordat ik hierop verder ga. Het betekent natuurlijk niet, dat snappen jullie ook wel, dat een sterke die gelooft dat hij alles mag eten, zijn lichaam te gronden ligt door ongezond te gaan eten. Dat wordt hier niet bedoeld, hè? Dat snap je natuurlijk wel, hè? Want je lichaam is, wat jij net zei, een tempel van de Heilige Geest. Dus je gaat ook wijs om met je voedsel. Je probeert gezond te eten. Vers 5 gaat over dagen. Nou, als heidense gelovigen de Joodse dagen weer gaan invoeren, dan is Paulus heel fel. Dan zegt hij in Galaten hoofdstuk 4, en wij zijn ook geen Joden, wij zijn gelovigen uit de heidenen. Vers 8 van Galaten 4, daar staat, zoek het maar even op, het is wel heel belangrijk dit, hè? Er zijn drie verschillende situaties, die wil ik alle drie met jullie bespreken over die dagen. De eerste situatie is als heidenen weer zich gaan stellen onder Joodse dagen. Dus de Sabbat. Galaten 4 vers 8. Maar destijds toen u God niet kende, hebt u hen gediend. Hen gediend die van nature geen goden zijn. En thans, nu u God kent, ja nog meer nu u door God gekend bent, hoe wendt u zich dan weer tot de zwakke en arme elementen die u weer opnieuw wilt dienen? U onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Dat was dus onder invloed van de Joodse leraars daar in de heidense gemeente van Galatië. Gemeenten. Paulus zegt, dan ga je weer terug naar dezelfde afgodische systemen. Ik ben bang voor u dat ik misschien te vergeefs aan u heb gearbeid. Want Paulus, de leraar van de gemeente die de hemelse positie van de gemeente overal onderwees en de roeping die daarbij hoort, zegt ja, als jullie weer teruggaan naar de aardse dingen, dagen, maanden, ja, dan heb ik te vergeefs dat hele onderwijs gegeven. Dus dat is het eerste. Heidense gelovigen die weer Joodse dagen gaan vieren, daar geldt Romeinen 14 niet voor. Daar kun je niet zeggen, ja, maar stel dat Michael nu gaat zeggen van ik ga de Sabbat vieren. Dan moet ik die persoon natuurlijk niet minachten of wat dan ook. Maar ik ga wel zeggen van, kerel, dit is toch niet de vrijheid van de hemelsroeping van de gemeente. De tweede situatie is dat mensen die uit het Jodendom komen, dan gaat het Romeinen 14 over, en gewend waren dat God hen dit van hen vroeg, dat die nog steeds bleven vasthouden aan die dagen, terwijl ze geroepen waren tot de hemelse roeping. Hebreeën 3 vers 1. Ja, dat is de tweede situatie. Daar gaat het hier om. Je zou kunnen zeggen, christelijke mensen die vanuit Luther en Calvijn hebben geleerd dat de zondag de Sabbat is geworden, of de Sabbat is de zondag geworden, dat behoort tot die tweede categorie. Die mensen zeggen, ja, op zondag mag ik niks, want dat is de Sabbat. Ik mag niet werken, ik mag geen tv kijken, ik mag niet fietsen, ik mag helemaal niks. Ja, dan kom je in Romeinen 14 terecht. Dan zeg je van, oké, als hij het voor zijn eigen geweten en denken is overtuigd, nou ja, hij doet het voor zijn Heer. En de derde situatie is als iemand de hele gemeente wil overtuigen van zijn zwakke standpunt. Dat is helemaal uit den boze. Ik heb dat wel eens meegemaakt, dat in gemeenten geprobeerd werd door bepaalde figuren. Eerst kregen ze een kring, weet je wel, waren ze kringleider, gingen ze op die kring vertellen, we moeten eigenlijk de Sabbat houden, hè? Want Jezus is onze grote broer en hij komt uit Israël en wij zijn ook nu in Israël ingeënt. Nee, je kent het wel. Nou, dan moet je echt zeggen als gemeente, stop, dit gaat niet over Romeinen 14, dit is puur Galaten 4 of Colossenzen 2. Laat niemand je blijven beoordelen in aangaande de Sabbatten, hè, of een feestdag. Dus dat zijn de drie situaties. De eerste, heidenen die weer Joods gaan worden. Nee, zegt Paulus. Tweede is mensen die de dagen onderhouden zoals ze het gewend zijn. Christelijke, hè, want ik kwam ook uit een christelijk gezin. Bij mij werd ook thuis altijd gezegd, Dirk, zondag, geen ijsje kopen, niet naar het zwembad, mag allemaal niet. Dus als kind was je helemaal, kom je tot bekering, ga je de Bijbel lezen, denk je, maar wacht eens even, de Sabbat is helemaal niet overgaan en de zondag. Komt dat vandaan? Wij zijn gestorven voor al die dingen en we zijn nu met Christus in een heel nieuw systeem gebracht, waarbij de eerste dag van de week een dag is van vrijheid, waarin we hem gedenken. En verder ben ik niet gebonden in mijn geweten op die dag. En de derde situatie dus, als mensen zeggen, ja, maar ik ben zwak, mijn standpunten moeten de hele gemeente opgelegd worden. Ja, dan zeggen we stop. Ja?
Er zijn mensen bij in Nederland, die gaan met spreekbeurten door heel Nederland heen. Hè? Ja. En die weten het ook zo te vertellen, ik ken die verschillende mensen, die weten het zo te vertellen, als wij zo, wij gaan allemaal naar de hel, dan verdoen we er zin.
Wat?
Ja, omdat wij dus die Joodse wetten niet houden. Gods wetten houden wij niet.
Ja, ik ken ook een paar van die mensen, ja.
Die hebben spreekbeurten elke keer, hè? Die zijn gewoon heel Nederland rond. Hè?
Begint ze achterna met een V?
Ja.
Ja, ja. Ik ken hem, ja. Dat is een ernstige misleiding.
Ja, ja.
Daar gaat
hij schrijven boeken over en hij gaat Nederland rond.
Ja, ik weet het, ja. En daarvan zegt 1 Timotheus 1. Zoek maar eens op. Nu ik dat zo hoor. Maar dat is nou het woord van Paulus, hè?
Markeer die vent.
Hè? Wat zeg je?
Markeer hem, toch?
Hè? Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Er staat...
1 Timotheus 1,
vers 6. Sommigen zijn daarvan afgeweken, namelijk van een goed geweten enzovoort, en een rein hart, en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn, zonder te begrijpen hetzij wat zij zeggen, of waarover zij zich zo stellig uitspreken. Zie je dat? Dat is zinloos gepraat. Waarom? Buiten het feit dat ze dus... jouw oordelen die in de vrijheid leeft, het doet geen eer aan Christus. Het doet geen eer aan de vrijheid. Ze hebben geen idee van het kruis dat ons volkomen heeft losgemaakt van de elementen van deze wereld, die zelfs door God zelf waren ingesteld. Dat is de moeilijkheid, hè? Want ze zeggen, ja, maar staat toch in de Bijbel, de Sabbat, onderhoudt de Sabbat, staat in de Bijbel. Sterker nog, staat dan in Genesis. Ja, voor de zondeval, vriend. Zeker. En de Heer lag in het graf op de Sabbat en stond op de eerste dag van de week. En wij zijn nu aan hem verbonden en zijn volkomen vrij van al die bepalingen die zij ons willen opleggen. Ik zag laatst ook een prediking van iemand die dit voorstond. En die gebruikte notabene Handelingen 15 daarvoor, onbegrijpelijk. Maar er staat ook dat de mensen die dit preken... brachten hen in verwarring, hè? Ze brachten hen in verwarring. Wat is dit nou weer?
Ja. Maar is zo iemand dan een zwakker dan? Want...
Nee, dat is een misleider.
Dat is echt een misleider.
Ja. Een
hele leerling.
Zinloos gepraat. En ik kan er wel meer teksten daarover vinden. Maar vooral de Galatenbrief is heel belangrijk in dit verband. Want daar gaat het juist over. Hè, want deze man zegt dus van... Nico gaat verloren, want die houdt zich niet aan de wet.
Ja, precies.
Nou, en dat zegt de schrift dat geen vlees voor God gerechtvaardigd wordt door de wet. Galaten 2 is heel helder. En nu is er zonder wet gerechtigheid van God openbaar geworden. Romeinen hoofdstuk 3, vers 21. Ja? Nou, even over die dagen. Wij hebben de dag van de Heer. De dag die de Heer toebehoort, de zondag. Dus de dag van de Heer. Die dag staat niet boven de andere dagen in die zin dat we nou ineens een hele heilige dag hebben. Waarin allerlei bepalingen en verboden zijn. Nee, die dag koesteren wij. En wij vinden het op die dag een voorrecht om onze Heer te gedenken aan zijn tafel, als het goed is. En wij vinden het een voorrecht om op die dag hem groot te maken met andere gelovigen die behoren tot het lichaam van Christus. En die uit een rein hart hem willen dienen. Dat is voor ons een voorrecht. Dat heeft niks met een heilige dag te maken. Maar we moeten nooit die dag boven de rest van de dagen stellen. Want elke dag, hè, de 7 dagen, zijn een voorbereiding op die zondag. Paulus blijft in Handelingen 20 7 dagen in Troas. Terwijl hij notabene haast had om voor het Pinksterfeest in Jeruzalem te blijven. Maar hij zei, nee, ik blijf net zo lang in Troas, totdat ik brood kan breken met mijn broeders en zusters. En dan staat er zo prachtig in Handelingen 20... Toen wij, Statenvertaling zegt, toen de discipelen, maar dat is fout. Toen wij vergaderd waren om brood te breken. Ja? Toen sprak Paulus daarna. Nou, je zou toch zeggen, hè, grote Paulus is daar in hun midden. Dus ze komen samen om naar hem te luisteren. Dat staat er niet. Toen wij waren vergaderd om naar Paulus te luisteren. Nee, om brood te breken. Hij bleef 7 dagen daar. De hele week voorbereiding op dat moment. En toen ging hij nog wat vertellen ook. Maar dat is een ander verhaal. En dat wij vind je ook in 1 Korinthe 10 terug. Dat is de normale gang van zaken. Het brood dat wij breken. De beker die wij drinken. Is dat niet de gemeenschap van het bloed? Dus de normale gang van zaken is gewoon samenkomen op die eerste dag van de week. En dat heb ik ook zondag gezegd, hè, in die gemeente waar ik was. Dat gaan ze niet doen. Want iedereen zegt, ah, mooi, fijn, dankjewel, tot ziens. Maar er is nog geen enkele gemeente die heeft gezegd, laten we dat eens elke zondag gaan doen, want de Heer vraagt dat van ons. Nee.
Het is toch zo dat het de primaire reden is dat je samen
doen? Zeker op de eerste dag van de week. Er is geen eredienst zonder de tafel van de Heer. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat vele mensen die luisteren denken, oei. Maar ga daarmee naar de Heer. Ja? Nou, even naar Colossenzen 2. Colossenzen 2. Dus ik vind de Colossenzenbrief zo ontzettend belangrijk voor iedereen. Het heeft mij echt, buiten de Romeinenbrief natuurlijk, maar heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Colossenzen 2 vers 16. Daar staat, laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbat. Die een schaduw zijn van wat zou komen, maar het lichaam of de werkelijkheid is van Christus. Dus ga nou niet met die schaduwen bezig. Laat niemand je een oordeel over je uitspreken. Zie je wel, oordelen, heb je weer die zwakke. Oh, hij houdt de sabbat niet. Oordeel. Sommige mensen hebben dit vers anders uitgelegd. Die zeggen, ja, maar ze oordelen juist jou als je de sabbat niet houdt. Dus je moet hem wel houden. Dan draait het om. Maar er staat achter die een schaduw zijn van wat zou komen. Maar de werkelijkheid is van Christus. Dus ik ga het ook niet als ik een foto van mijn vrouw heb en in de hele tijd naar die foto zit te kijken. En zij is bij mij in de buurt dat ik nog steeds in die foto zit te kijken. Nee. De sabbat was maar een foto. Nee. Maar de werkelijkheid is van Christus.
En waarom zat sabbat in meervoud?
Ja, dat komt dat er waren meerdere sabbatten. Er was de sabbat, de dag van die sabbat was groot.
Sabbat. Grote sabbat.
Je had een sabbat die viel samen met het paascha. Nou, dat was groot. Ja. Je had de gewone sabbat,
ja,
snap
ja,
je?
Ja,
dus.
Snap je.
Nou, vers 20 van Colossenzen 2. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Op het moment dat Christus opstond uit de dood, waren al deze bepalingen elementen van de wereld. God heeft ze allemaal onder het oordeel geplaatst. En Paulus zegt, je hebt er niets meer mee te maken. God heeft je eruit gehaald en nu ben je verbonden aan zijn zoon. Als je met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Is de Sabbat iets van boven? Nee. Is van beneden. Christus is van boven. En dus op de eerste dag van de week, symbool van de nieuwe schepping, de achtste dag, zijn we met hem bezig. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Belangrijk principe. Ja?
Dan kan je dat zien als een soort dimensieverschuiving. Dus niet meer met het hier en nu beneden,
ja,
maar geest
toch? Jazeker. Want God is iets compleet nieuws begonnen. Hè? De mens was onder de test. En de ultieme test was Christus. De ultieme test. Ik ben het licht van de wereld. En dan zegt Johannes 3, zegt dan van, ik zal het even voorlezen, als ga ik het uit mijn hoofd. Dat gaat nooit goed komen. Johannes 3 vers 19 zegt, en dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. De ultieme test was Christus. Je had de wet. Ja, dat gaan we doen. Toen kwam Christus en de mensen zeiden, we willen hem niet. Kruisigd hem. Dus God heeft alles van de aarde wat hij als test had gebruikt, heeft hij op dat kruis geoordeeld. En nu zegt hij, iedereen die daarin gelooft, plaats ik in een compleet nieuwe sfeer. En die sfeer heeft maar één bron, dat is Christus zelf. En alles wat je weer doet om je gedachten naar die aarde terug te trekken, onder invloed van verkeerde leraars, zoals die meneer V, die je net noemde, dat zorgt ervoor dat mensen allemaal weer gaan leven vanuit die oude natuur. Want de wet trekt de oude natuur er weer uit. Dat zegt Romeinen 7. Want de wet zegt, dat mag niet. En ik ga dat proberen. En de wet zegt, je moet. En ik ga het proberen. En de zonde gaat leven en ik begin te sterven. Maar God zegt, nee, In volkomen afhankelijkheid en oordeel over jezelf voed je je met Christus, het brood van het leven. Ja? Dus ja, je bent in een nieuwe sfeer gebracht. En dat moeten we gaan leren zien.
Het is echt veel eenvoudiger eigenlijk.
Ja. Dit is je redelijke... Wat zeg je?
Als je het goed kan pakken, dan is het veel eenvoudiger.
Ja, maar daarom is het ook zo nodig dat we Paulinisch onderwijs krijgen in de gemeente. Ja. En niet van die mensen die dan altijd het evangelie en een Oude Testament, een tekst hier en een tekst daar en wat algemene principes, allemaal wel nuttig, maar het brengt je niet in die vrijheid. Het brengt je niet tot een hemelse positie waarin je dus met Christus voelt en kunt wandelen door de geest. Vers 6. Wie de dag in acht neemt. Dat is dus de Sabbat, hè? Het staat niet meer dagen, maar de dag. Ja, die neemt hem in acht voor de Heer. Dus je hebt vandaag, helaas, heidense gemeenten, echt waar, die bestaan uit heidense mensen, die gaan de Sabbat vieren. Dan zeggen ze heel trots tegen mij, nee, wij vieren de Sabbat. Ik zeg, oh. En waarom dan? Ja, nee, maar dat staat in de Bijbel natuurlijk, want het staat overal in de Bijbel. Je moet de Sabbat vieren. Dat staat in het Oude Testament. Zelfs voordat Israël er was, moest de Sabbat al. Maar ze doen het voor de Heer, hè? Staat hier. Dus de Joden. Als het gaat om de christenen, zou je kunnen zeggen, wie de zondag in acht neemt als een heilige dag, doet het voor de Heer. Dus in ons geval kun je het op de christenen toepassen. Maar je moet dus nooit schipperen met Romeinen 14, als het gaat om een heidense broeder of zuster die zegt, ik hou de Sabbat. Dan ga jij zeggen, maar broeder, zuster, dat is niet de vrijheid. Want je begeeft jezelf weer onder het principe van de wet. En wat gaat er dan gebeuren? Geestelijke schipbreuk, uiteindelijk. En wie eet, eet voor de Heer. Want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na voor de Heer. Hij dankt God. Met andere woorden, er is een sfeer van dankzegging voor zowel de zwakke als de sterke. En dat is natuurlijk mooi. Dus je moet het wel in perspectief blijven zien. Ja? Vers 7, want niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Dus hier gaat het weer om individuele mensen die voor hun Heer verantwoording afleggen. Hij gaat ervan uit dat die mensen in Rome, hij heeft het ook over wij in vers 8... dat die op hetzelfde niveau zitten wat betreft hun motieven. Daar gaat het hier om. Alles in ons leven of in ons sterven staat onder zijn heerschappij. Ja, toch?
Amen.
En dat is het Koninkrijk van God. Ja. Daarom staat in Handelingen ook zo vaak, Handelingen, hij predikt het Koninkrijk van God. En dan zeggen mensen van het zoeklicht bijvoorbeeld, die zeggen, ja, nee, maar dat was het evangelie van het koninkrijk. Dat was voor de Joden. Nee, dat staat er niet. Er staat niet, hij predikt het evangelie van het koninkrijk. Er staat, hij predikt het koninkrijk. Handelingen 8 vers 12. Dat is dus gewoon, er is een Heer. Die Heer is nu daar. En als je je bekeert, voeg je je onder zijn gezag. Dat is het koninkrijk. Dat is heel eenvoudig. Ja? Dat is vandaag. Wij zijn allemaal in het koninkrijk. Maar we zijn ook onderdeel van de gemeente. Dat is allebei waar.
We zullen van koningschap niet op beter wordt zijn, in de zin van, zijn koninkschap staat vast.
Ja, maar zijn
koninkrijk zien we nog niet.
God wordt wel de koning der koningen genoemd, maar de Heer Jezus wordt nooit de koning van de gemeente genoemd, of van de discipelen, maar de Heer. Want hij is de koning van Israël. Dat is wel een verschilletje.
Ja.
Maar hij is onze Heer, onze Kurios. Ja. Zoals dat ook van de keizer gold in Rome, hè? Kurios. Vers 8, dat is een van de mooiste teksten uit het hoofdstuk. Het zij wij leven voor de Heer. Dat zijn dus de zwakken en de sterken. Het zij wij sterven voor de Heer. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Zie, dat woordje Heer is prominent aanwezig in dit stukje. En ook in het boek Handelingen wordt vaak gesproken over de Heer. En als het gaat over de Heer, heb je te maken met gehoorzaamheid, te maken met dienen, met koninkrijk, die hele atmosfeer. Als je hebt te maken met gemeente, heb je te maken met leven, met verbinding, met hemel. Maar met koninkrijk is het altijd dienen, gehoorzaamheid enzovoort. En in 2 Korinther 5 staat, daar waar tot dit oordeel zijn gekomen, dat één voor allen is gestorven, dus zijn ze allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem, die voor hen is gestorven en opgewekt. Dat is vers 15 van 2 Korinthe 5. Mooi, hè? En ik kwam tot bekering in 1993. En mij werd verteld dat de Heer Jezus voor mijn zonde was gestorven. Ja? Alleen dat hij ook Heer is, dat werd mij niet verteld. Dus ik heb eigenlijk een hele lange tijd, was ik opnieuw geboren. Ik had de Heilige Geest, maar ik kon nog niet echt zeggen, hij is mijn Heer. Want ik had dat onderwijs nog niet gehad. Mm. Ik deed nog steeds mijn eigen dingen. En dan krijg je natuurlijk conflict met jezelf. Dat is wel goed gekomen hoor. Maar het is wel belangrijk dat we ook het koninkrijk prediken. Dus niet het evangelie van het koninkrijk, maar het koninkrijk. Dus beste gedoopte, want dat heeft met de doop te maken, de Heer. Je staat nu onder zijn gezag. Mm-hmm. Wat houdt dat dan in? Yes. Vers 9. Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden. Dat is wel mooi, hè? Er staat niet gestorven en levend gemaakt, maar levend geworden. Dus hij heeft dat zelf uit zijn eigen kracht gedaan, opdat hij zou heersen, zowel over doden als over levenden. Hij is Heer over allen, zegt Handelingen 10. Vers 36 en Johannes 5 wil ik twee stukjes uit voorlezen, uit Johannes 5. Vers 22 van Johannes 5. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Zie je dat? En dan vers 26, want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf, en hij heeft hem macht gegeven, oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Ja? En dan, even kijken, hoofdstuk 17 van Johannes. Ook een mooie tekst trouwens, vers 2. Opdat uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees. Zie je dat? Dus het feit dat de Heer Jezus gehoorzaam is geworden, gestorven is en levend is geworden, betekent dat hij van God alle macht heeft gekregen, omdat hij de mensenzoon is. Hij heeft God verheerlijkt in zijn leven en in zijn dood. En dus heeft God gezegd, aan deze mens geef ik al het oordeel. Dus wij mogen niet oordelen over onze broeder of zuster, dat is aan hem gegeven. Over de motieven dan, hè? Vers 10, maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Dat gaat over de zwakken. Dus die broeder V die tegen jou zegt, nou, als je niet aan de Joodse Torah houdt, ga je verloren. Waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Dat gaat over de sterken die misschien minachtend kijken naar die Joodse mensen die toch nog weer dat vlees lieten staan of die heilige dagen boven die anderen stelden. Want wij zullen allen, dat is een belangrijk zinnetje, allen voor de rechterstoel van God gesteld. Het staat niet van Christus, dat staat wel in 2 Korinthe 5, daar heb ik ook het onder gezet. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Moet je voorstellen, straks sta jij, ook degene die dit hoort thuis, jij staat straks voor Gods troon. En daarop zit Christus. Een mens. Kijk, de moslims denken, ik sta straks voor Allah. Maar wij staan voor een mens. En die mens, die weet precies wat het is om mens te zijn. Die heeft alle verzoekingen meegemaakt. En hij gaat ons niet veroordelen, want we zijn van de dood overgegaan in het leven. Maar hij gaat ons wel beoordelen. En dat moet voor ons een stimulans zijn om nu al ons leven zo in te richten dat hij zo weinig mogelijk heeft aan te merken op ons. Snap je? Ja. Niet uit angst. Want die rechterstoel zorgt er wel voor dat Paulus zegt, ja, daar wij nu weten hoezeer de Heer te vrezen is, overtuigen wij de mensen. Laat u met God verzoenen. Dat gaat voor de ongelovigen. Maar wij als gelovigen staan straks voor de rechterstoel. En dan staat er ook achterop dat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan. Zie, heb je dat lichaam weer. Nadat hij heeft bedreven, het zij goed, het zij kwaad. En ik geloof dat dat persoonlijk, dat dat is wat staat in Openbaring 19, dat de bruid zich heeft gereed gemaakt en haar is gegeven, zich te bekleden met rein, fijn, wit linnen. Dus dat is in mijn optiek voor de rechterstoel van Christus, wordt de bruid gereed gemaakt. Er wordt alles wat er nog aan verkeerde dingen was, wordt weggenomen. En dan wordt dat fijne, dat reine, dat die vrucht van gerechtigheid, waarvan Filippenzen 1 vers 11 spreekt, dat blijft er over. Dat gebeurt in de tijd van de, na de opname van de gelovigen. Dan zijn wij, worden wij beoordeeld. Dus ga nu niet op aarde dan je broeder of zuster, die dus voldoet aan Romeinen 14, hè, even voor de duidelijkheid, minachten of oordelen. En we zullen dan helemaal eens zijn met Gods gedachten, dat is de bedoeling, hè? We zullen helemaal in overeenstemming met Christus zijn hele denken over onze leven. We zullen zien welke broeder of zuster ons heeft gediend. Wat onze vrucht in levens van anderen is geweest. Dat zullen we allemaal helemaal zien. En dan zal de Heer Jezus ons een persoonlijke beloning geven. Een witte steen met een naam die niemand kent dan wij en hij. Dat is bijzonder. Dat zal wat zijn, Nico.
Ja, ja.
Sta je dan? Wat zal dat zijn voor het moment dat je voor de troon staat voor de Heer Jezus? Ik kan me daar niet
heel
veel...
nietig zo voelen.
Ja. Heel nietig, maar ook heel... Je bent niet bang, je bent niet... En dat is dan degene die zijn leven voor jou gegeven heeft. Ja. Die dan... Die gaat jou dan toespreken. Ja, ik ben... Ik
denk dat wij dat met ons menselijke verstaan toch niet kunnen benaderen.
Nee.
Dus wat is mijn rol los? Denk hem al
wat aan. Nee, ik heb er wel zin in.
Ja, tuurlijk.
Ik bedoel... Die...
Maar we weten net wat we hier naartoe liepen. Elke dag zo goed weer wakker wordt.
Ja. Ja.
Ik ben nog niet bij meneer.
Ja, klopt.
Oh. Dat is mooi als je ook kan denken.
Ja, toch? Maar dat is wel mooi.
Ja, dat is wel hard, ja.
En dit moet ons ook aansporen, deze woorden, om vandaag ook onszelf te beoordelen in onze eigen overleggingen. En als we daar fout in maken, om dat te beleiden met mensen of en met de Heer zeker. Hè? Wij zijn geen rechters, wil Paulus eigenlijk zeggen. Alleen hij is dat. Vers 11, daar komt er een citaat uit Jesaja 49 vers 18 en 45 vers 23 gecombineerd. Het eerste stukje, zo waar ik leef, zegt de Heer, komt uit Jesaja 49. En voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Dat komt uit Jesaja 45 vers 23. Voor mij, dat is een citaat. Dat gebruikt Paulus om de gelovigen nog zo extra op het hart te drukken, ook uit de Joden. Want zij kennen dit stukje uit Jesaja. Om niet te veel te oordelen over hen die zo vrij in de Heer zijn. Nou, tenslotte vers 12. Dan zal ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Dat is wat. Individueel staan we dan voor de troon. We moeten verantwoording afleggen van onze keuzes. En alles wat in de duisternis is verborgen, zal aan het licht komen. Ik heb ook 1 Korinthe 4 daarboven geciteerd, onder vers 10. Daar staat, oordeelt daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken. En dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Zie, dus geen oordeel, maar lof. En elke gelovige heeft een bepaald soort trouw naar de Heer toe. Als is hij geen echte christen. Dus ieder zal lof ontvangen. Er is geen enkele gelovige, wedergeboren, die niet iets voor de Heer gedaan heeft. Zelfs de moordenaar aan het kruis, die had nog getuigd van de Heer Jezus. In die paar laatste minuten. Dus ook hij krijgt lof van de Heer. Snap je?
Ja.
En dan al dat negatieve, dat is tussen jou en de Heer Jezus, dat zal nooit een oordeel zijn, want je bent in zijn bloed gereinigd. Het is wel nodig voor onze gedachten om helemaal met zijn rechtvaardige zicht op die dingen, om daarmee in te stemmen. Te zeggen, ja Heer, dat was fout, dat is verkeerd. En dat hoort niet bij dat kleed van de bruid, weet je wel.
Ja.
Nou, Ik hoop dat deze gedachte ons hopelijk vandaag al zal bepalen bij onze houding ten opzichte van onze broeders en zusters, die misschien andere handvatten gebruiken om hun geloof handen en voeten te geven, die niet de onze zijn, los van moreel kwaad of ongehoorzaamheid aan het Gods woord. Maar laten we hen dan ook gewoon aannemen en hun keuze en hun geweten voor God laten. Zo hebben we dit hoofdstuk behandeld. Volgende keer gaan we weer verder. Ik hoop dat het...
Ik had er nog wel een vraag over bij.
Oh, ja? Die nemen we nog even mee, Nico.
Nou, wij zullen dus allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen.
Ja.
En hier komen we dus voor God te verschijnen. De rechterstoel van Christus, dat kan natuurlijk als wij dus opgenomen worden. En dit, wanneer is dit dan?
Hetzelfde. De rechterstoel van God
ja.
is hetzelfde als de rechterstoel van Christus, want zijn oordeel is aan de Zoon gegeven. Het is net als met het evangelie. Het is het evangelie van God, maar het is ook het evangelie van de heerlijkheid van Christus.
Dat is zelf bij zelf.
Ja, alleen het ene benadrukt God, die rechter is over allen, en het andere benadrukt Christus, die ons persoonlijk gekocht heeft. Maar hij heeft de mens Christus op zijn troon gezet. Dus het is zijn rechterstoel, maar Christus voert zijn oordeel uit.
Je komt nu maar over één troon.
Ja, gelukkig wel. En daarna mogen we zelfs op tronen zitten. Dat zal helemaal wat zijn. Goed, tot de volgende keer, mensen.